Schriftlezing in dit middaguur, Handelingen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 19. Handelingen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 19.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongeheveld broden. Dewelke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzool aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als hij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, gij raast. Doch ze bleef er sterk bij, dat het al zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als ze opengedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had, dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun, hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag geworden was, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar.
Geliefde gemeente, wanneer u de westkust van Amerika hebt bezocht, is het heel goed mogelijk dat u ook de grote stad San Francisco hebt bezocht. En wanneer u die stad hebt opgezocht, hebt u daar in de baai van San Francisco iets uit de kust een eiland zien liggen. Met de naam Alcatraz. Dat eiland draagt die naam vanwege een gevangenis die op dat eiland is gevestigd. Een gevangenis, jongens en meisjes, die niet meer wordt gebruikt, maar waar vroeger hele grote misdadigers gevangen zaten. En het was, kinderen, heel moeilijk om uit die gevangenis te ontsnappen. Allereerst omdat die gevangenis heel goed beveiligd was. En als je dan al wist buiten de muren van die gevangenis te komen, buiten de hekken van die gevangenis, ja, dan kon je eigenlijk niet verder komen, want de baai van San Francisco, het water waar dat eiland in ligt, dat water heeft een hele krachtige stroming. Die neemt je heel gemakkelijk mee naar de wijde zee, naar de wijde oceaan. Het maakt ontsnappen vrijwel onmogelijk. En toch hebben in de geschiedenis verschillende mensen geprobeerd om te ontsnappen. Zo'n 36 mensen. En in 1962, zo wordt gezegd, is het 3 mensen gelukt om de gevangenis te verlaten. En met regenkleding die ze aan elkaar vastgemaakt hebben, hadden deze mannen, die ontsnapten, een soort vlot gemaakt en zo dreven ze op het water van de baai van San Francisco. Maar deze mannen, kinderen, zijn nooit weer teruggevonden. Nooit weer. Van hen ontbreekt elk spoor. En daarom wordt ook over het algemeen gedacht dat er ten diepste nog nooit iemand is gelukt om uit deze gevangenis te ontsnappen. Om daadwerkelijk in vrijheid te raken. Gevangenissen zijn plaatsen waar je moeilijk uit kunt komen, kinderen. Dat begrijpen jullie wel. En laten we hopen dat dat voorlopig ook zo blijft. Want de mensen die er zitten, zitten er niet voor niets. Dat weten jullie wel. En toch zien we vanmiddag iemand die gevangen is genomen, die ook heel zwaar beveiligd wordt, maar die ondanks dat toch de gevangenis verlaat. En we hopen te horen in welke weg dat is gebeurd. Het gaat vanmiddag over Petrus, die inderdaad gevangen is genomen en die ook wordt bevrijd. We hopen erbij stil te staan op grond van het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Handelingen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 19. Handelingen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 19. Dat is het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag. Ik schrijf als thema boven de verkondiging deze woorden: geboeide handen en gebogen knieën. Geboeide handen, gebogen knieën. Geboeide handen zien we bij Petrus en gebogen knieën zien we bij de gemeente die voor hem bidt. We letten op 3 gedachten. Allereerst Petrus gebonden. Dat zien we in de eerste 5 verzen. Petrus gebonden. In onze tweede gedachte Petrus ontbonden. Want we zien vanaf vers 6 tot en met vers 11 hoe Petrus wordt ontbonden, hoe hij wordt losgemaakt. En hoe hij weer teruggaat naar de gemeente waar hij op betrokken is. En daarom letten we in onze derde gedachte op Petrus verbonden. Want dan wordt Petrus opnieuw verbonden aan de gemeente die hem lief is. En dat hopen we te belichten vanaf vers 12 tot en met vers 19. Dus allereerst Petrus gebonden. In onze tweede gedachte Petrus ontbonden. En tot slot Petrus verbonden. En dat alles onder het thema geboeide handen en gebogen knieën. Ons gedeelte vanmiddag begint met deze woorden in vers 1. En omtrent dezelfde tijd. Wat voor tijd is dat geweest? Die tijd waarin onze geschiedenis plaatsvindt. Het is een tijd geweest, gemeente, van hongersnood. Het Romeinse Rijk wordt op dit moment getroffen door verschillende hongersnoden die verschillende delen van dat Romeinse Rijk raken. Die hongersnood was niet helemaal een verrassing, die hongersnood was ook voorzegd. Wanneer u met mij heel kort kijkt naar het voorafgaande hoofdstuk, dan ziet u daar in vers 28 van hoofdstuk 11, dat er een profeet opstaat met de naam Agabus, en die geeft te kennen door de Heilige Geest dat er een grote hongersnood zou komen over de hele toenmalige wereld. En die hongersnood is ook gekomen. Omdat die hongersnood zich voltrok in verschillende gebieden, was er nog wel eten voorhanden, voldoende voedsel, maar er kwam wel sprake van een voedseltekort. Het was moeilijk om in het onderhoud te voorzien. Deze hongersnoden vonden plaats ten tijde van keizer Claudius. Het was dus een moeilijke tijd, gemeente, dat beseffen we met elkaar. Moeilijke tijd. Voor wie? Ja, voor de mensen die nood leden. Wat voor mensen waren dat? Dat waren vooral de armen. Wij beseffen wel ook in onze tijd dat vaak door een hongersnood vooral de arme mensen geraakt worden. Maar uit die groep van de armen werden nog wel het meest geraakt de christenen, de gelovigen. Want wat gebeurde er in deze tijd? Wel, er werd voedsel verspreid, er werd voedsel uitgereikt, gedistribueerd, om eens met een moeilijk woord te spreken. En dat voedsel werd gedistribueerd, werd verspreid via de synagogen. Maar daar kwamen de christenen niet. In de synagogen kwamen de Joden. Dus de christenen hadden zwaar te lijden onder deze hongersnood die op dit moment woedt over het Romeinse Rijk en door het Romeinse Rijk. En wat gebeurt er dan? En daar wil ik wel even de vinger bij leggen, daarom staan we er ook bij stil op deze middag. Wanneer dan christenen in Antiochië, wanneer gelovigen in Syrië horen dat er een hongersnood woedt en dat christenen in Jeruzalem daaronder te lijden hebben, dan gaan ze gaven geven, middelen ter beschikking stellen, geld geven voor die christenen in Jeruzalem. En we lezen aan het slot van het vorige hoofdstuk, vers 30, dat Barnabas en Saulus dan die giften meenemen en brengen in Jeruzalem. Mooie lijn, voorbiddag. Christenen in Jeruzalem en in Judea, die lijden onder de hongersnood. Het wordt nijpend, het wordt moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Christenen ver weg in Antiochië, in Syrië, zijn betrokken op de christenen in Judea. En die geven geld om de nood in Judea te kunnen lenigen. Dan hebben we meteen een toepassing aan het begin van deze preek. Laten we met onze middelen de diakenen toch voorzien van geld en goed, zodat ook degene die in nood verkeert, de nood kan lenigen. En het kon wel eens zo ver komen, gemeente, dat er meer en meer armoede zal komen, ook in ons land. Er is een heuse handelsoorlog gaande. Dat zal er eerder erger op worden dan beter. Dat zal ook christenen raken. En laten we daarom ook de diakenen van goede middelen voorzien om de nood te lenigen van medegelovigen, van medechristenen. Maar laten we daarbij ook niet de mensen ver weg uit het oog verliezen. Zo kunnen we dat soms ervaren. Dat mensen die arm zijn en die hongersnood lijden, dat die heel ver weg leven, daar ergens in de hoorn van Afrika, Congo, Nigeria. Maar hier zien we mensen uit Antiochië, die betrokken zijn op de mensen ver weg. En laten we daarom ook de diaconie op deze biddag van goede middelen voorzien om ook onze medemensen in nood bij te staan. Moeilijke tijd, hongersnood. Maar niet alleen een moeilijke tijd vanwege hongersnood. Het is ook om een andere reden een hele moeilijke tijd voor de gelovigen in hoofdstuk 12. Wat gebeurt er? We lezen het in vers 1. En omtrent dezelfde tijd, die tijd van hongersnood, sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. Kort iets over koning Herodes, die op dit moment regeert over Judea. Dat is een koning die opgegroeid is in Rome. Daar heeft hij een opleiding genoten. Hij heeft veel gekregen van de keizer in Rome, maar hij heeft ook schulden gemaakt. En op enig moment is deze koning Herodes gevangen gezet onder keizer Tiberius. En nadat keizer Tiberius is gestorven, is Herodes vrijgelaten en is hij op een bijzondere manier koning geworden in Judea. Maar de verhouding tussen koning Herodes en Rome is nooit helemaal goed geweest. En daarom was het voor Herodes heel belangrijk om in een goed boekje te komen bij de mensen van Rome, bij de keizer van Rome. En daar had Herodes een bepaalde weg in gevonden om in het gevlei te komen bij Rome. Wat voor weg? Om christenen gevangen te nemen. Om Joden die tot geloof gekomen zijn, die de naam van de Heer Jezus hebben liefgekregen om die gelovigen te vervolgen en te veroordelen. Want met dat koning Herodes christenen gevangen laat nemen, komt hij in het gevlei bij de Joden die de godsdienst daaruit maakten in Judea. En doordat hij in het gevlei komt bij de Joden, komt hij daarmee ook in een goed boekje bij de Romeinse keizer. Want die Romeinse keizer wil maar één ding, die wil vrede in zijn rijk, de Pax Romana. En die christenen, die ondermijnen alleen maar de Joodse godsdienst. En daarom doet Herodes er goed aan om die christenen gevangen te nemen. Zo stelt hij de Joden gerust en tevreden. Zo komt er vrede in zijn rijk. Zo kan hij als het ware de Romeinse mensen gunstig stemmen. En daarom lezen we het, gemeente, dat Herodes de hand slaat aan de gemeenteleden in Judea. En dat niet alleen, het gaat zelfs zo ver dat hij een leider uit de gemeente weet om te brengen. Jacobus, de apostel. Het is op een bijzonder moment geweest in het leven van Jacobus dat de moeder van Jacobus aan de Heer Jezus gevraagd heeft: mogen mijn twee zonen Jacobus en Johannes wel zitten aan uw rechter en linkerhand, Heer Jezus? En dat de Heer Jezus het toen gezegd heeft, dat komt hun niet toe. Maar het komt hen wel toe de drinkbeker te drinken die ik ook zal drinken. Nu, dat is gebeurd in het leven van de apostel Jacobus, gemeente. Hij heeft niet de lijdensbeker van Christus gedronken zoals Christus die te drinken kreeg. Maar toch dronk hij een drinkbeker die Christus hem voorspeld had. Omdat hij in de voetsporen ging van zijn meester. Jacobus dronk de drinkbeker. Het kostte hem zijn leven. Hij komt om door het zwaard van Herodes. En wat gebeurt er dan als Jacobus dan door het zwaard is omgebracht, Jacobus de broer van Johannes? Ja, dan ziet Herodes wat voor gevolg dat heeft. In vers 3 lezen we dat. Dat is de Joden wel behagelijk. De christenen worden omgebracht en vervolgd. De Joden wrijven in hun handen, want die christenen ondermijnen hun godsdienst. Herodes ziet dat het de Joden wel behagelijk is. En dat spoort hem alleen maar aan om nog meer kwaad aan te richten. Gemeente, ook die lijn trek ik. Wat gebeuren er toch soms zaken in het leven, waarbij mensen die macht hebben, die aanzien hebben, zo belust zijn op status en aanzien, dat ze het er zelfs voor over hebben om andere mensen om het leven te brengen. We zien het hier, maar we zien het ook in de actualiteit van vandaag. Want hoe stelt president Trump zich op? Ja, laat Oekraïne zichzelf maar redden. Niet waar? Het kost levens. Herodes hier, hij ziet dat het de Joden behagelijk is. En hij heeft er levens voor over. Ook het leven van, ja, van wie? Wat lezen we in vers 3? Petrus. Petrus neemt hij ook gevangen. Jongens en meisjes, kinderen in de kerk. Petrus was een belangrijke discipel van de Heer Jezus. Jullie weten dat wel. Hij was vaak de aanvoerder van de discipelen. Hij was vaak de woordvoerder van de discipelen. En koning Herodes komt al een beetje in het gevlei bij de Joden. Als hij nu Petrus nog eens weet te pakken, dan zal hij helemaal in aanzien stijgen. Die grote leider van de gemeente, die grote leider van de apostelen, als hij Peter toch eens weet te grijpen. En dat lukt Herodes, jongens en meisjes. En dat lukt Herodes niet alleen, het lukt Herodes ook op een heel goed moment. Want het is op dit moment heel druk in Jeruzalem. Waarom? Wel, het paasfeest wordt gevierd. En na het paasfeest volgt er een feest van 6 dagen waarin de Joden ongezuurde broden eten. Het feest van de ongehevelde broden. Er zijn allemaal pelgrims van over de hele wereld bijeengekomen in Jeruzalem. Allemaal Joodse mensen ook. Dus Herodes heeft Petrus gevangen. En daarmee heeft hij de juiste man gevangen. En die juiste man heeft hij ook nog eens gevangen genomen op het juiste moment. Straks kan hij aan het volk laten zien dat van alle kanten is toegestroomd dat hij deze belangrijke man gevangen heeft genomen, Petrus. En dan neemt Herodes geen halve maatregelen, gemeente. Dat lezen we in vers 4. Als Herodes Petrus gevangen heeft genomen, dan zet hij hem in de gevangenis en dan levert hij hem over aan 4 wachten. We moeten het zo lezen, dat zijn 4 eenheden. En die 4 eenheden, die 4 wachten, die bestaan afzonderlijk uit 4 krijgsknechten, uit 4 soldaten. In totaal dus 16 mannen. Die worden verdeeld in 4 groepen. En die 4 groepen, die moeten Petrus beveiligen, ja, die moeten als het ware in verschillende diensten dienst doen, want ze moeten natuurlijk wel scherp blijven. Ze kunnen niet in slaap vallen tijdens het bewaken van Petrus. En daarom laat Herodes zoveel mannen aanrukken om die ene man Petrus te beveiligen en te bewaren, opdat hij maar in verzekerde bewaring zal blijven. En wat moeten die mannen dan doen? Daar werpen we even een blik in vers 6. Die soldaten die Petrus moeten bewaken en bewaren, die moeten Petrus als het ware terzijde staan. Dus aan weerszijden heeft Petrus een soldaat. Aan die soldaten wordt Petrus vervolgens vastgemaakt met ketenen. En dan staan er ook nog 2 wachters voor de deur van de cel. Zo moeten we het lezen. Dus Petrus wordt bewaakt door 4 man per keer, 2 aan weerszijde en 2 bij de deur. En die soldaten worden dus om de 3 uur vervangen door andere soldaten die als het ware krachtig en fris hun werk kunnen doen. Want Petrus moet worden bewaakt. Gemeente, wat zal er allemaal door Petrus zijn heen gegaan? Hij weet ongetwijfeld dat Jacobus is gedood door het zwaard. Nu is hij ook gegrepen. Hij weet dat hij ook een leidinggevende functie in de gemeente heeft. Hij weet dat Herodes niets ontziend is. Wat zou er op dit moment door Petrus heen gaan, nu hij daar gebonden en geketend ligt tussen die soldaten? 1000 zorgen, 1000 noden. Kwellen mijn angstvallig hart? Zou het zo zijn? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Eindigt het hier voor Petrus? Petrus, gebonden. Het was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Petrus, ontbonden. We gaan opnieuw naar vers 6, gemeente. Wat lezen wij daar in vers 6? We lezen daar in het midden van vers 6 dat Petrus slaapt. Wat er ook door Petrus zijn hoofd mocht zijn heen gegaan. Wat Petrus misschien aan gedachten en gevoelens gehad heeft, we weten het niet. Maar we lezen wel dat Petrus hier slaapt. Hij is in diepe rust. U die de Heere vreest en die de Heere kent. Het kan wel eens zo zijn dat u zich gebonden weet. Vastgeketend voelt. Misschien wel gebonden door de zonde. Vastgeketend door schuld. Misschien wel gekneld in banden van de dood, dat het misschien voor u ook wel waar werd. Daar mij geen hulp of uitkomst bleek en mijn geest in mij bezweek, ja, dat u misschien de dood voor ogen hebt in geestelijk opzicht, net als Petrus hier. Maar dat er toch momenten mogen zijn, ook in uw leven, dat u toch zegt met de psalmdichter van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Petrus slaapt. Gemeente, ik bedoel het met alle eerbied, maar ik hoorde gisteren nieuwsbericht dat in ons land meer dan 1/3 kampt met slaapproblemen. Meer dan 1/3. En begrijp me goed, ik wil niet voorbij gaan aan slapeloosheid. Er zijn mensen ook in ons midden die liggen 's nachts wakker. Die kunnen de slaap niet vatten. Daar wil ik absoluut oog voor hebben en houden. Maar gemeente, ik geloof ook dat wanneer ons land en volk iets meer zouden kennen van Petrus, dat er heel veel slaapproblemen zouden zijn opgelost. Denkt u niet? Petrus slaapt. En dan moeten we er ook nog even op letten met elkaar in wat voor nacht Petrus op dit ogenblik ligt te slapen. Want dat wordt ons ook beschreven. Dat is een nacht waarin ontzettend veel op het spel staat. Want de volgende morgen, zo lezen we in vers 6 het begin, de volgende morgen zal Petrus worden voorgebracht. Dat betekent dat Petrus aan het volk zal worden getoond. Nee, Herodes laat Petrus natuurlijk niet doden tijdens het paasfeest. Dan zou hij geen goede indruk maken op de Joden. Nee, Herodes wil natuurlijk niet roet in het eten gooien van het paasfeest. Maar na het paasfeest wil Herodes Petrus voorleiden aan het volk. En dan wil Herodes als het ware een soort hoogtepunt creëren van het feest. Door aan al die pelgrims te laten zien. Kijk eens wie ik gevangen heb genomen. Petrus de apostel. Jongens en meisjes, we moeten het echt zo zien. Herodes wil indruk maken met Petrus. Hij wil een goede sier maken met Petrus. Hij wil eigenlijk de spot drijven met Petrus. Voor de ogen van het volk. Ik dacht, gemeente, is dat niet al de eeuwen door al zo geweest? Toen het volk Israël daar zat in Babel, toen hebben ze tegen de Israëlieten gezegd, kom, zing nog eens zo'n liedje, zo'n psalm. En toen Elisa door het land ging, hebben ze gezegd, kaalkop, ga op, ga op. En toen Nehemia de poorten van Jeruzalem ging herstellen en de muren ging herbouwen, waren Sambalat en Tobia erbij, we hebben het gehoord en gezien, met hun spotgezangen, hun spotlied. En zo is tegenwoordig nog. Ach, die gereformeerden, die zwarte kousen, kijk ze toch eens samenkomen op biddag 2025. Die stakkers geloven nog dat je moet bidden om gewas en arbeid. Ach, ja, en dat zien we ook hier. Herodes wil Petrus voorbrengen voor het volk. Hij wil als het ware Petrus tentoonstellen. Paulus heeft het al gezegd in 1 Korinthe 4. Wij zijn een schouwspel geworden. Een schouwspel. Maar gemeente, ik geloof wel, zonder zaken in de tekst te willen leggen, dat Petrus wel heeft gebeden die nacht. Petrus, dat moeten we niet vergeten, is een man die bidden heeft geleerd. Petrus is een man geweest die bidden heeft geleerd van de grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. En als we maar even teruggaan in het boek Handelingen, dan zien we dat Petrus daar verkeert op het dak van een woning in Joppe en dan houdt Petrus daar stille tijd, dan is hij in gebed. En zou hij ook niet in deze ogenblikken waarin hij nu verkeert, niet gebeden hebben tot de Heere? Dat hij voordat hij zijn ogen sloot om te gaan slapen, niet een gebed heeft opgezonden tot de Heere? Zou hij het niet gebeden hebben met die woorden die zijn meester aan hem heeft toevertrouwd? Verlos ons van de boze. En dan kan het wel eens zijn, kind van God vanmiddag, dat de Heer in de weg van het gebed een wonderlijke rust over u brengt. Een wonderlijke rust. Petrus ligt hier voor de poorten van de dood, voor eigen besef. Maar hij slaapt. Dan kan de Heer ook wel eens genade geven, op momenten dat het heel moeilijk is. Dat er toch een heilige kalmte komt, een bepaalde gerustheid. En dan mag uw kind van God hier ook nog troost uitputten. Dat de Heere in het leven van zijn kerk ook doorgaat met zijn werk. Wat bedoel ik daarmee? Wel, het is nu ongeveer 10 jaar geleden dat Petrus gezwicht is voor een dienstmeisje. Toen was hij bang voor de dood. En nu ligt Petrus hier te slapen voor de poorten van de dood. En wanneer we de Heere hebben lief gekregen, mogen we ook zien in dit gedeelte dat de Heere doorgaat met het werk dat hij eenmaal is begonnen. Ja, hij laat nooit los het werk dat hij begint. We zien het ook in het leven van Petrus. En dan gebeurt er iets, jongens en meisjes. Petrus slaapt. De wachters zijn wakker. Die moeten wakker blijven, die bewakers. En ineens is er enorm licht in de cel. Er staat een engel van de Heere bij Petrus. En die engel van de Heere neemt licht mee, omdat hij vanuit de heilige, heerlijke hemel komt. En wanneer zo'n engel verschijnt, dan brengt hij iets van die heerlijke glans en majesteit mee naar de aarde. En zo staat die engel daar ineens, daar in die cel bij Petrus. En het is wonderlijk, we lezen niet hoe de bewakers daarop reageren. Als er een engel verschijnt bij het graf van de Heer Jezus, als die engelen daar verschijnen, dan zien we dat die bewakers als dood worden, staat er letterlijk. Ze schrikken. Hier lezen we niets van de reactie van de bewakers, van de soldaten. Maar er staat een engel midden in de cel en wat doet die engel van de Heere? Die wekt Petrus op, vers 7. Hij port hem aan. En hij zegt het tegen Petrus. Sta haastelijk op. Petrus, sta op. En wanneer de engel dat zegt, dan heeft hij Petrus eerst al letterlijk aangeport. Hij heeft Petrus als het ware in de zijde geslagen en dan wordt er een grondwoord gebruikt, gemeente, in vers 7. Dat wijst op hardslaan. En herhaaldelijk slaan. Dus zo diep sliep Petrus dat de engel hard moet slaan en herhaaldelijk moet slaan om hem wakker te krijgen. En als de engel dan Petrus aanport en zegt dat hij moet opstaan, dan zien we ook aan het slot van vers 7 dat de ketenen afvallen van zijn handen. En dan klinkt er opnieuw een opdracht uit de mond van de engel, omgort u en bindt uw schoenzolen aan. Wat moet Petrus doen, jongens en meisjes? Petrus moet een gordel omdoen, een riem, zodat zijn onderkleed, wat hij draagt, stevig blijft zitten. Dan kan hij vaart maken zometeen. Hij moet zijn schoenzolen aantrekken, zijn sandalen zouden wij in onze tijd zeggen. En dan klinkt er opnieuw een opdracht. Hij moet ook zijn mantel aantrekken, zijn overkleed. En hij moet de engel dan volgen. En wanneer we dan het Griekse werkwoord van volgen bekijken, dan lezen we in vers 8 dat de engel eigenlijk zegt, blijf mij volgen. Blijf mij volgen. Alles, gemeente, getuigt hier van haast. Alles. Er moet gehandeld worden. Petrus moet in beweging komen. Hij moet met de engel mee. En dan lezen we in vers 9 dat Petrus de engel volgt. Petrus heeft alle opdrachten en alle bevelen opgevolgd. En hij volgt nu de engel. En dan weet Petrus, zo zegt vers 9 heel treffend, niet dat het waar is wat er allemaal gebeurt. Hij denkt dat hij betrokken wordt bij een visioen. Op dat dak van het huis in Joppe heeft Petrus niet alleen gebeden onlangs. Op dat dak van het huis in Joppe heeft Petrus ook een visioen gezien. Een groot vat met allemaal dieren als een groot laken dat naar beneden kwam. Petrus denkt dat hij opnieuw een visioen krijgt te zien. Dat hij opnieuw betrokken wordt bij een gezicht. En dat leert ons vanmiddag nu heel duidelijk welk aandeel Petrus heeft gehad in deze ontsnapping. Geen aandeel. Feitelijk niet. We zeggen vanmiddag niks te veel als we zeggen dat Petrus hier feitelijk al slaapwandelend achter de engel aangaat. Want hij meent dat het een visioen is. En dan gaan ze door de eerste wacht, eerste soldaat, tweede wacht, de tweede soldaat, waarschijnlijk staan die bij de celdeur. En dan komen Petrus en de engel bij een ijzeren poort, die we moeten beschouwen als de toegangspoort en in dit geval de uitgang die naar de stad leidt. En die gaat, jongens en meisjes, vanzelf open. Er staat in de Griekse taal in vers 10 een woordje dat jullie ook wel kennen. Het woordje automate. Automatisch. Dat staat er in het Grieks. Dus die grote, zware, ijzeren deur van de gevangenis gaat vanzelf open. Automatisch. En dan komt Petrus buiten. En als Petrus dan samen met de engel nog iets vooruitgelopen is, één straat verder is gegaan, dan neemt de engel afscheid van hem. Dan is de engel weg. En dan komt Petrus, zo zegt vers 11 heel duidelijk, tot zichzelf. En dan komt hij tot de constatering dat hij niet heeft gedroomd, dat hij ook geen visioen heeft gezien, maar dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft. Ja, en dan moet u toch even met me meelezen wat Petrus zich dan beseft. Dat de engel in opdracht van de Heere hem verlost heeft uit de hand van Herodes, maar ook uit al de verwachting van het volk der Joden. En dat is eigenlijk wel heel ernstig, vindt u niet? Het volk van de Joden was zo vijandig gezind dat ze met verwachting hebben uitgekeken naar de veroordeling van Petrus. Erg, vindt u niet? De apostelen in de eerste eeuw na Christus onderhielden echte Joodse wetten nog wel. Maar de apostelen die wezen de Joden wel op hun verantwoordelijkheid. Petrus heeft in Handelingen 2 ook gezegd dat het de Joden zijn geweest die verantwoordelijk waren, medeplichtig waren aan de dood van Christus. En dat hebben de Joden niet willen horen en de Joodse leiders evenmin. En daarom zegt Petrus hier, ik ben niet alleen verlost uit de hand van Herodes, maar ook verlost vanwege de verkeerde verwachting van het volk van de Joden. En waar gaat Petrus dan naartoe? Vers 12, naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook genoemd wordt Marcus. Nee, gemeente, daar brengt de engel hem niet. De engel heeft hem wel uit de gevangenis geleid. Maar Petrus moet nu op eigen gelegenheid zichzelf in veiligheid brengen. Dus we zien hier hoe Gods voorzienigheid op middag 2025, hoe Gods voorzienigheid onze verantwoordelijkheid niet uitsluit. Gods voorzienigheid sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Wij mogen bidden om een goede oogst. Wij mogen bidden om gezondheid. Maar we mogen ook aan het werk. Bid en werkt. We zien het ook hier. Petrus ontbonden. We gaan naar onze laatste gedachte, Petrus verbonden. Petrus die gaat naar het huis van Maria. Daar hebben we net al iets van gezien. En wanneer hij dan aankomt bij dat huis, dan tekent Lucas in vers 12 op, niet wat voor huis dat is. Dat misschien een sierlijk huis is geweest, of een groot huis, misschien jongens en meisjes wel een villa. Dat is het waarschijnlijk wel geweest, een groot huis. Dat zien we wel in dit gedeelte. Maar dat tekent Lucas niet op. Wat tekent Lucas vanmiddag wel op in Handelingen 12? Wel dat er in dat huis, gemeente, velen tezamen vergaderd zijn en in gebed zijn. En dat is niet de eerste keer dat we dat lezen, dat hebben we ook gezien in vers 5. Daar lezen we dat er een gedurig gebed tot God wordt opgezonden door de gemeente voor Petrus. En weet u wat me trof? Er staat hier opnieuw in de Griekse taal een grondwoord dat aangeeft dat dat bidden een voortdurend bidden is geweest. Steeds. En het is hier een nachtelijk uur. En zelfs midden in de nacht is er nog een gemeente samengekomen om voor Petrus te bidden. Dus terwijl er een wacht is die voortdurend Petrus moest bewaken, aanhoudend, wordt er ook een wacht gevormd in het huis van Maria. Een nachtwacht. Door middel van het gebed. En de gemeente, bid nu voor Petrus. Krachtig. Aanhoudend. Met verwachting. Nee, de gemeente zegt niet, laten we maar ophouden met bidden. Jacobus is al om het leven gebracht. Petrus zit tussen dikke muren, goed beveiligd. Herodes is een machtige koning. We hebben geen kans van slagen, we stoppen er maar mee. Dat denkt de gemeente niet. De gemeente bidt met verwachting. En de gemeente bidt, nogmaals gezegd, ook aanhoudend. En ze bidden voor Petrus. Nog enkele lijnen naar middag 2025. Gemeente, hoe goed is het dat wij als gemeente voorbeden doen. Voorbeden doen. En ik weet het wel, de ene vraagt misschien met meer vrijmoedigheid voorbeden dan de ander. Maar wat is het goed dat we ook als Bethelgemeente elkaars lasten mogen dragen en elkaar bij de Heere mogen brengen door middel van het gebed. En ik weet het wel, dat vraagt veel van u. Afgelopen zondag waren er heel veel namen die we bij de Heere moesten brengen. We zijn een grote gemeente. Dat vraagt veel inspanning van ons. Maar de voorbeden gemeente doet ertoe. Is bijbels. We zien het hier. En niet alleen voorbeden voor elkaar, we mogen en we moeten ook bidden voor de kerk buiten ons bereik. En we mogen ook in navolging van Paulus bidden voor de overheid en voor de lijdende en de verdrukte kerk. Dat is een opdracht. De voorbeden doet ertoe. En laten we daarom ook gemeente, in navolging van deze gemeente in Jeruzalem, daarin aanhouden. Met verwachting. Misschien soms wel op hoop tegen hoop. Maar op uw noodgeschrei wil de Heere wonderen doen. Ja, hij is de God die nog wonderen wil doen, op wonderen horen. En als Petrus dan bij dat huis aankomt, dan klopt hij aan op de voorpoort, vers 14. Dat is een poort die toegang geeft tot een binnenplaats. En wanneer je over die binnenplaats loopt, kom je in het feitelijke huis. Petrus klopt dus aan. Uiteindelijk wordt dat gehoord door een dienstmeisje met de naam Rodé. Een hele mooie naam, dat betekent roos. En Rodé gaat naar de poort waar aangeklopt wordt. En als ze dan de stem van Petrus hoort, dan rent ze naar binnen om het tegen de gemeente te zeggen dat Petrus bij de voorpoort staat. Ja, gemeente, dat is eigenlijk een bepaalde vorm van heilige ironie. Want zojuist ging er een zware ijzeren deur open voor Petrus, automatisch. En nu staat hij voor de deur van de gemeente en die blijft dicht voor hem. En Rodé gaat naar binnen en Petrus klopt door. Hij blijft aanhoudend bonzen op de deur. En Rodé die verhaalt binnen aan de gemeente dat Petrus voor de poort staat. Ja, en dan worden we toch ook eigenlijk vanmiddag wel een beetje teleurgesteld in de gemeente in Jeruzalem. Want de gemeente te Jeruzalem mag dan met verwachting hebben gebeden. En mag aanhoudend hebben gebeden. Maar wat zegt de gemeente te Jeruzalem tegen Rodé? Heel duidelijk, met niet mis te verstane woorden, vers 15. Gij raast. Je bent uitzinnig. Rodé, je bent helemaal de weg kwijt. Wat jij zegt klopt niet. Je raast. Het is, zo zeggen de Joden dan, het is zijn engel. Het is Petrus niet, nee, het is zijn engel. Dan moet u denken, gemeente, aan een geloof waar de Joden waarde aan hechten in die tijd. Een geloof waarbij men dacht dat elke gelovige een beschermengel had. En die beschermengel die kon zich ook voordoen als degene die hij beveiligde. Dat stoelt niet op de schrift, dat begrijpen we met elkaar. Maar dat geloof, dat had wel intrek gevonden in die dagen. En daarom zegt de gemeente tegen Rodé, Rodé, het is zijn engel. Het is zijn geest, het is de engel die hem beschermt. Het is niet hij zelf. Maar uiteindelijk houdt Petrus aan, houdt Petrus vol. En dan zien we ook in ons gedeelte dat Petrus open gedaan wordt. En dat Petrus binnenkomt. En dan lezen we in vers 16, gemeente, dat de gelovigen zich ontzetten. Ondanks alle verwachting hadden ze dit niet verwacht. Ondanks al hun aanhoudende bidden hadden ze dit nooit gedacht. En hier zien ze, gemeente, dat de Heere kan werken boven bidden en denken. Dat de Heere een nog grotere uitkomst kan geven dan dat ze zelf hadden gedacht. En als er dan grote ontzetting is, wat doet Petrus dan? Petrus maakt duidelijk dat ze moeten zwijgen. Stil, stil. En wat doet hij dan, jongens en meisjes? Gaat hij dan een spannend verhaal vertellen hoe hij ontsnapt is uit die gevangenis van Herodes? Dat zou jij wel doen, denk ik. Een spannend verhaal vertellen als je toch ontsnapt zou zijn uit de gevangenis. Maar dat doet Petrus niet. Petrus eindigt met de Heere. Petrus eindigt in de Heere. Want wat zegt hij dan in ons gedeelte? Vers 17, en daarmee gaan we ook besluiten. Hij verhaalt de gemeente hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid heeft. Petrus mag in dit alles de hand van de Heere opmerken. Het is de hand van de Heere die hem bevrijd heeft. Er liggen ongetwijfeld nog taken voor Petrus weggelegd. Het woord moet voort. Daar wil de Heere Petrus nog voor gebruiken. Hij krijgt nog tijd om het woord van de Heere uit te dragen. En zo zien we hoe Petrus dan zichzelf in veiligheid brengt. Hoe een ander Jacobus geboodschap wordt van al deze zaken. En dat, schoon de heidenen samen list op list beramen, God hun raad verbreekt. Ja, gemeente, het is waar. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. In dure tijd en ook in tijden van hongersnood. Amen.